Gemeente, in Matthäus 10 werden de apostelen geroepen om, we zouden zeggen, kunnen zeggen, een stage te gaan vervullen. Het was nog maar kort na hun roeping. En daar gaf Jezus hen macht over de onreine geesten om die uit te werpen. En mensen te genezen van hun ziektes. Ze kregen de opdracht om niet naar de heidenen te gaan, maar naar de verloren schapen van Israël. De eerste en de belangrijkste opdracht was om hen het evangelie te prediken, dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was. Daarnaast het genezen van de zieken, het opwekken van de doden en het uitwerpen van de duivelen. Ze mochten geen geld of beloning aannemen. Het was alles uit genade. Jezus waarschuwt hen tevoren dat de ontvangst verschillend kan zijn. Er zullen huizen zijn waarin uw vrede ontvangen wordt. Of we zouden ook kunnen zeggen, waar u met vrede ontvangen wordt. Het zijn huizen waar u en het woord dat u verkondigt ontvangen wordt met blijdschap. Daar wordt het woord niet verworpen. En als zij u zo verwerpen en het woord niet willen horen, schud het stof van uw voeten af en ga verder naar het volgende huis. Dus de discipelen worden al daar voorspeld dat niet iedereen hen met blijdschap zal ontvangen, maar dat zij juist vervolgingen zullen ontmoeten. Ze zullen u overleveren in raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Dus uw eigen kerk waar u nu deel van bent. Ze worden wel getroost met een belofte. Een belofte dat ze door de geest geleid zullen worden. En dat ze ook dan zullen ontvangen die woorden die ze daar hebben te spreken als zij voor stadhouders en koningen gesteld worden. Ze zullen in de steden vervolgd worden, zodat ze moeten vluchten. Ze horen het al daar, zodat ze weten wat hun wacht, zodat het hen niet zal overvallen wanneer het zover zal zijn. En nu komen we tot het tekstgedeelte, waar we de vervulling zien van wat er al in Matthäus 10 gesproken is. Het is inmiddels na de hemelvaart van Jezus en na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. De tijd is aangebroken dat het evangelie wereldwijd verkondigd zal worden. En dan willen we eerst letten bij de verkondiging aan de Joden. Als we letten op die wereldwijde verkondiging, dan is het met name Paulus, de heidenapostel, die geroepen zal worden om naar de heidenen te gaan, maar later ook Petrus en de anderen. Want hij heeft ze de opdracht gegeven, de apostelen, om al de volken te onderwijzen en hen te dopen. Niemand uitgezonderd. Welk een genade. Daar staat niet alleen de Joden, nee, al de volken, al de heidenvolken, waar ze ook wonen, hoe ver ze ook bedorven zijn, hoe ver ze de afgoden ook dienen. In Handelingen 1 werd voorzegd dat de discipelen de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen die over hen komen zal. En gij zult mijn getuige zijn in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. De eerste opdracht was om het evangelie aan de Joden te verkondigen. Dat was de eerste opdracht. De apostel Paulus heeft het op zijn zendingsreizen ook telkens gedaan. Telkens begon hij bij de synagogen om hen daar te vertellen wie nu die Messias, die beloofde Messias was, dat het Christus was. En ook nu zullen we zien hoe de apostel daar begon. Op zijn eerste zendingsreis kwam Paulus van Cyprus naar Klein-Azië, waar zij van Perge in Antiochië kwamen, in het huidige Turkije. In Handelingen 3, vers 26 schrijft Lucas dat Jezus eerst tot de Joden gezonden was, met de bedoeling dat hij hen zou zegenen, dat een ieder zich zou afkeren van zijn zonde en zondige wegen. In Matthäus 22, daar worden de genodigden eerst genodigd. Zij wilden echter niet komen. En ik weet, daar kan de kerkmens mee bedoeld worden, maar in dit verband ook de Joden. En het was daarna dat de knechten moesten uitgaan in de heggen en de steggen om het verlorene en het verworpene in te brengen in de bruiloft des lands. Als we dan betrekken op dit schriftgedeelte, dan ziet u het daar, hoe ook Paulus en Barnabas, hoe zij uitgaan in de heggen en de steggen van Klein-Azië, om ze het evangelie te verkondigen, ook aan de Joden eerst en daarna aan de heidenen. In die tijd woonden er vele Joden, en zij noemden dat in de diaspora. Zo werd dat genoemd. Ze waren eerder in de eeuwen daarvoor gevlucht of verdreven vanuit Israël. Men zegt dat toen wel 10% van die bevolking in die steden Joden waren. In die steden, in die Romeinse steden. En Paulus en zijn helpers gingen dan telkens in die steden waar zij kwamen op zoek naar een synagoge of daar nog Joden waren, opdat ze op de dag van de Sabbat daarheen zouden gaan om ook hen het woord te verkondigen. Het was daar dat zij de gelegenheid kregen om enig woord van vertroosting tot het volk te spreken. Het was na het lezen van de wet en de profeten. De aanwezigen waren Joden en Jodengenoten die met hen meeleefden. Het waren meelevende heidenen. En daar begint Paulus tot hen te spreken. Van de belofte die God aan de vaderen gegeven had en nu aan zijn kinderen vervuld heeft. Door Jezus te geven als zoenoffer en op te wekken. Hij haalt daarbij in het bijzonder de belofte uit de tweede psalm aan, waar staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is Jezus Christus. Jezus is uit de dood opgewekt, opdat nu de weldadigheden van David gegeven konden worden. God heeft reeds aan David beloofd dat God door zijn zoon het eeuwig koninkrijk zou oprichten, waarvoor hij ook opgewekt moest worden. De apostel Paulus sluit zijn reden af met twee zaken die over hetzelfde gaan. De eerste zaak was nu: door deze, het is door Jezus, u vergeving van de zonden verkondigd wordt. Het betekent dat er vergeving van zonden verkrijgbaar is. Toen, maar ook nu. Vergeving ontvangt iemand die gezondigd heeft en een hemelhoge schuld heeft, die hij zelf niet kan betalen. De Heilige Geest werkt overtuiging van zonde en schuld. In zijn natuur is hij er blind voor. In de christenreis van Bijan schildert Bijan die zonde en schuld uit als een pak die op de rug van Christen ligt, die hij moet dragen, die hij niet van zichzelf kan afwerpen. De heilige God laat hem zien dat aan zijn heilige wet voldaan moet worden. En hij wordt het daarmee eens en mag God aanbidden in zijn recht. God brengt hem tot volle overgave. Soms wordt het beeld gebruikt dat hij zijn hoofd op het blok mocht leggen, met die overgave. U weet wel wat het betekent, het over dat u uw leven niet meer zelf probeert te bewaren, maar het in die hand van de ander legt. Het is goed wat de Heere ook doet. Het is aan het kruis van Christus waar hij van die last verlost wordt, door het bloed des lams, dat daar is uitgestort geworden. Als de Heilige Geest geloof in hem schenkt en werkt, dat Christus voor zijn zonde en schuld betaald heeft, mag hij weten en geloven dat al zijn zonden vergeven zijn. Dan is het Christus die tussen treedt en pleit bij God de Vader. Voor deze heb ik betaald, voor al zijn zonde en schuld. Het is daar waar hij mag weten dat al zijn zonde en schuld vergeven zijn om Christus wil. Weet u, weten wij daar ook iets van? Zijn uw zonden wel eens aangewezen geworden? Hebt u de schuldbrief al ontvangen? Want dat gaat toch samen met ontdekking van uw zonde en schuld. Als de Heere dat geeft, dan komt daar ook iets bij, dat u mag zien dat er een weg van ontkoming is in Jezus Christus alleen. Dat er een weg van verlossing is. Jezus die het gezegd hebt, we hebben het al gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heere gaat u geloof schenken dat die weg er is. Het tweede dat Paulus duidelijk maakt aan de Joden die de wet menen te onderhouden, is dat alleen een ieder die gelooft in Jezus Christus gerechtvaardigd wordt. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. Niemand kan de wet onderhouden en daarmee zijn zaligheid verdienen. De rechtvaardigmaking kan niet door een mens gedaan worden, maar het is een zaak die God de Vader doet om Christus wil. Als Christus voor deze pleit en zijn zonden vergeven worden, is het God de Vader die de ziel rechtvaardig verklaart in Christus. Dan is die ziel rechtvaardig voor God in Christus. De Joden dachten dat zij door hun doen en laten die zaligheid konden verdienen. Ze waren er niet aan ontdekt dat er niemand naar God vraagt. Dat alle mensen in de zonde gevallen zijn. Dat wij allen verzoening nodig hebben. Die verzoening die alleen Jezus Christus heeft aangebracht. En daar wijzen al de offers heen in het Oude Testament al. Naar Jezus Christus die komen zou om zichzelf te geven als het lam dat geslacht zou worden. De boodschap van Paulus wordt door vele Joden niet goed ontvangen. Paulus ziet het en begint hen al te waarschuwen. Het is niet nieuw dat het woord van God niet aanvaard wordt, want reeds de profeten moesten daar al voor waarschuwen. Bijvoorbeeld Habakuk profeteerde al, ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw liederdagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Hoe kan een mens die in zonde en misdaden geboren is, die blind en doof is, voor wie God is en voor wat God gewerkt heeft, om verloren zielen te zoeken en te zaligen. Hoe kan die mens dat begrijpen en verstaan? Een mens die niet ontdekt is aan zijn zondig bestaan, probeert zijn leven op te knappen en met zijn zogenaamde goede werken die zaligheid te verdienen, bewust of onbewust. Paulus heeft het evangelie verkondigd, waarbij Christus alles gedaan heeft om de zaligheid aan te brengen. Hij heeft alles gedaan. U en wij hoeven niets meer aan te brengen. Daar wordt nu de mens volledig, totaal buitengezet. Want dan gaat hij zien en gevoelen dat nu al zijn eigen goede werken in die zin waardeloos zijn, met zonde bevlekt, ongeschikt om als betaling te dienen voor zijn zonde. Want ze zijn bevlekt met zonde. Dat roept zo vaak vijandschap op. Want een mens die denkt dat hij er al bij hoort en dan bijvoorbeeld ineens met lege handen staat, dat roept weerstand op. Het gebeurt ook hier bij Paulus, want hij sluit zijn waarschuwing af met: ziet gij, verachters, en verwondert u, en verdwijnt, wijzend op de voorzegging van de profeet Habakuk, dat zij het niet geloven zullen. Het verachten van Christus zal in een verwoesting eindigen, als we zo zijn en zo sterven. In de eerste plaats, als hij zonder Christus zal sterven. Maar daar werd ook een totale verwoesting voorzegd, die in 70 na Christus over Jeruzalem gekomen is. Jeruzalem is verwoest, velen zijn gedood en de rest is verstrooid. Maar laten we het ook doortrekken naar nu. De Joden hebben de preek van Paulus gehoord en ze wezen die af en verlieten hem. Ze hebben Christus veracht. Ook wij hebben al zo lang het woord gehoord en zoveel malen hebben wij het woord door genade gehoord. Er zijn er vruchten van geloof en bekering gezien, beleefd? Of hebben wij Christus tot vandaag toe veracht? Hoe kunnen wij hem dan verachten? Door het te verwachten van uzelf of van onszelf. Bijvoorbeeld door te bouwen op onze kerkgang of op ons gedrag. Moeten we dan niet naar de kerk gaan? Jazeker. We zijn gehouden de middelen waar te nemen. En de Heer heeft beloofd dat hij die wil zegenen. We zijn toch anders dan die wereldse buurman? Zijn we werkelijk anders van binnen? Leeft daar de liefde van Christus, tot God? Of is het enkel zelfliefde? Enkel hoogmoed. Toen na die waarschuwing, toen viel de scheiding. De Joden verlieten Paulus en het woord. Ze verwierpen Christus. Toch waren er nog Joden en heidenen die meeleefden, die bleven onder de prediking van Paulus en Barnabas. Hun harten waren aangeraakt. Ze waren bezet met een levende honger en dorst naar het woord. Weet u wat u ziet als die levende honger en dorst daar is? Die willen eerlijk behandeld worden. Die willen niet met een valse godsdienst sterven. Die willen eerlijk naar het woord behandeld worden, omdat ze Christus en alleen in Christus willen zijn. Paulus en Barnabas vermaanden hen te blijven bij de genade Gods. Ze vermaanden hen om te blijven bij de leer van de genade van Jezus Christus, verworven om daarbij te blijven. Een deel van de Joden was weggegaan. De anderen bleven. De apostelen spraken tot hen ook gedurende de week. En weet u waarom? Want daar was honger en dorst. Die wilden meer horen. Die hadden de kracht van het woord gevoeld. Die waren verlangend om te horen van die ene zaligmaker. U hebt vast wel eens gelezen van de tijden van de opwekkingen, dat ze dan elke avond kerk hadden, omdat er zo'n honger en dorst was om meer van Christus te horen. Het tweede, we gaan naar de verkondiging aan de heidenen. Ze konden er niet van zwijgen, want de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen, dus die moeten hen gehoord hebben. De Heilige Geest was aan het werk. Misschien vraagt u, hoe weet u dat? U kunt het zien aan de reactie van de Joden. Paulus en Barnabas verkondigden met veel vrijmoedigheid het woord tot al die zielen. En weet u wat u daar zag? De duivel kwam in het geweer, want hij zag dat zijn aanhang meer en meer van hem wegliep. Hij werd woedend en deed er alles aan om dat tegen te gaan. En hij gebruikte daar de Joden voor die met nijdigheid vervuld werden. Ze waren bezet met een jaloerse, boosaardige, felle verontwaardiging. Ze begonnen alles te weerspreken of tegen te spreken en te ontkennen. Weet u wat u hier ook ziet? Ze zochten de waarheid niet. Ze zochten hun waarheid, hun belang. Ja, zelfs begonnen zij te lasteren en te ontkennen dat heilig was. Namelijk door Jezus als zaligmaker te ontkennen en te belasteren. De Joden zagen Paulus en Barnabas ook als mannen die hun kerk begon af te breken. Hun kerkelijk bestaan werd aangetast in hun ogen. En er kwam nog iets heel persoonlijks bij. Als deze leer waar was, dan waren zij verloren. En dat maakte hen woedend. Paulus en Barnabas waren vol van het geloof. Het betekende dat er bij hen geen vrees was. Ze waren niet bevreesd, maar ze spraken met veel vrijmoedigheid door de werking van de Heilige Geest, dat het woord Gods eerst tot hen, tot de Joden, moest uitgaan. Alleen, nu zij het verwerpen en het eeuwige leven niet nodig achten, keren Paulus en Barnabas zich tot de heidenen. Ik moest denken aan mijn bevestigingstekst tot predikant in 2002. En die was uit Johannes 10, vers 16. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Eén ding mag ik er wel bij zijn. De Heer heeft me in dat opzicht rijk gezegend, dat ik op heel veel plaatsen in Malawi en ook in Mozambique het woord mocht verkondigen van Jezus Christus en dien gekruisigd voor een verloren zondaar en zondares. En dan gaat in vervulling wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 55 vers 5 profeteerde. Zie, ge zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heere uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Is het dan zo dat Paulus en Barnabas nu zomaar hun eigen wegen gaan? Nee, hoor maar wat zij getuigen, namelijk dat de Heere hen heeft geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Deze mannen moesten van nu aan Christus als een licht der heidenen verkondigen, beloofd in het Oude Testament. De Heere gaat zijn belofte, al in het Oude Testament gegeven, nu vervullen. Psalm 22 vers 16 zingt daarvan. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, om nakroost dat de Heere wordt toebereid, te melden, tuil van zijn gerechtigheid en grote daden. Kom, laten we dat eerst zingen. Psalm 22, daarvan het 16e vers. Zij komen aan, door het goddelijk licht geleid. 22, vers 16. Gemeente, derde punt is de vrucht. Toen de heidenen dit hoorden, waren ze zeer verblijd en ze prezen het woord des Heren. Het ging deze heidenen er niet om dat zij Paulus en Barnabas hoorden, maar het ging verder. En dan moest ik denken aan de korte catechismus die we zo vaak onderwezen hebben in Malawi, de Westminster Shorter Catechism. En die begint met de vraag, wat is het voornaamste en het hoogste doel van een mens? Het is om God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verblijden. Hebben ze dat gedaan? Ja, want al die zielen die gered waren en Christus gingen belijden, konden hun mond niet meer houden. De Heilige Geest werkte zo krachtig dat ze bezet werden in de eerste plaats met de eer van God, maar ook met liefde tot hun naaste. Ze konden er niet meer van zwijgen. Ze zagen al die mensen om hen heen als mensen die reisden naar een nimmer eindigende eeuwigheid zonder Christus. Ze begonnen alle mogelijkheden te gebruiken. Er ging getuigenis van hen uit in hun spreken en in hun wandelen. En bovenal moeten zij gebeden hebben voor het behoud van die zielen. Want als wij in Christus zijn, dan gaat daar automatisch mee samen dat we het gebed beoefenen, dat de Heer een gebed geeft, ook voor die naaste, die misschien nu wel nergens aan doet. Ze konden niet meer deelnemen aan de goddeloze activiteit. Ze konden zich niet meer uitleven in de zonde. De liefde tot Christus had hun harten vervuld en daar getuigden ze van. In die tijd gingen de mensen vanuit het achterland naar de steden om hun goederen te verkopen. En daar kochten ze weer goederen die zij nodig hadden thuis. En het waren die mensen die ook die prediking van de apostel Paulus en Barnabas en zijn helpers gehoord hebben. En toen de Heere daar zo rijk werkte, gingen al die bekeerlingen, die gingen naar huis. En ze liepen over, ze konden er niet van zwijgen. Ze getuigden van Christus en de Heere zegende het. Want velen waren geboren ten eeuwige leven, wederom geboren. De Heer heeft hun getuigenis willen zegenen, want het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Nu een vraag, liet de duivel dit alles zomaar gebeuren? Dat hij zoveel zielen moest verliezen in zo'n korte tijd? Nee, hij heeft alles in het werk gesteld om Gods kerk aan te vallen. Hoe bewerkte de handlangers van de duivel de Joden dat zij begonnen de godsdienstige en de eerlijke vrouwen en de voornaamste regeerders van de stad op te stoken? Ze begonnen hen te bewerken met het voorwenden dat Paulus en Barnabas ketters waren, die met de leer kwamen die in hun ogen ketterij was. Hoe kan dat nu dat de verwachte koning der Joden aan het kruis moest sterven, moest hangen? Het laat zien, ze begrepen er niets van dat dat nu nodig was voor de zonde van alle die tot geloof komen. Dus die mensen begonnen zich tegen Paulus en Barnabas te keren. De mensen begonnen zich te verzetten en hen het land uit te werpen. Waarom moesten deze mensen nu uitgeworpen worden? Wat was daar nu het doel van? Wel, hun monden moesten gestopt worden. Dat geluid moest stoppen. Is het niet alle eeuwen zo geweest? En dat is niet alleen al toen, maar altijd door heeft de Satan geprobeerd, telkens en telkens opnieuw, om de monden van de godzalige voorgangers en predikanten te sluiten of hun spreken te beletten. Ik moet denken in Engeland in 1661, toen 2000 predikanten buiten de kerk kwamen te staan vanwege de wetten die de koning had bevolen die tegen het woord ingingen. En zo is het altijd door. Let er maar op, als er iemand mag getuigen van Christus, de duivel komt om de hoek om te proberen die mond te stoppen. Ook nu is het al gauw verdacht, als iemand van Christus en van zijn werk mag getuigen voor hen of voor haar, die zichzelf gaat zien als een verloren zondaar of zondares. Hoe gaat Paulus met deze Joden om, die het werk proberen tegen te staan? Dan staat er, doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. Hier ziet u terugkomen dat Jezus de discipelen hetzelfde opgedragen had. Het betekende dat als zij niet welkom zijn met het evangelie, zij het stof van hun voeten afschudden als teken dat zij vanaf nu vrij zijn van hun zielen en hun zien als heidenen. En misschien denkt u, maar waarom zo'n harde maatregel? Het heeft tot doel dat zij gaan zien wat zij gedaan hebben. Het heeft tot doel dat zij alsnog tot bekering komen. Hier verzetten de Joden zich vrij en moedwillig tegen de prediking van het woord. Met andere woorden, tegen Jezus Christus. Maar de discipelen werden vervuld met blijdschap in God en met de Heilige Geest. Alle die door het geloof verenigd waren met Jezus Christus geloofden dat hun zonden vergeven waren. Ze waren wederom geboren en hadden dat nieuwe leven ontvangen, verworven door Christus. Zou u niet blij zijn, onuitsprekelijk blij, als u dat heeft ervaren of nog mag ervaren? Een leven dat duurt tot in eeuwigheid, dat nooit meer stopt. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen, die het zaligmakende geloof in hen gewerkt had, maar het ook onderhield. Ze hadden licht ontvangen over wie Christus nu was voor hen en voor hen wilde zijn, maar ook als een tegenpand, dat elke gelovige mag geloven dat Christus hen bewaart, dat Christus hen leidt tot de dag dat ze voor eeuwig bij hem en met hem zullen zijn. Alle vervolgingen kunnen dat niet wegnemen of verhinderen. Als u moet lijden om Christus wil, dan zijn het littekens van Christus. Er staat niet voor niets dat er een verdrukking is van 10 dagen. Hoe zwaar de verdrukking ook is, het is slechts voor een korte tijd. En dan mogen ze voor eeuwig met Christus zijn. Gemeente, we hebben gehoord van een stukje van de zendingsreis die Paulus en Barnabas gemaakt hebben. De opdracht die de apostelen ontvangen hebben, is hier uitgevoerd. Hoe zijn ze door genade getrouw geweest? Want bijvoorbeeld de Joden zijn niet verblijd geweest. Ze zijn niet op de loop gegaan. Ze hebben getuigd, gesproken. En zo is de opdracht uitgevoerd geworden tot vandaag toe, met alle gebreken die er ook mogen zijn. De verkondiging van het woord is doorgegaan en gaat nog steeds door, ook hier in dit huis van God. Waar het woord gepredikt wordt, dan zien we altijd tweeërlei werken. Het woord wordt door allen gehoord, maar bij slechts een deel heeft het een onweerstaanbare werking. Dan gaat het verder als het oor, want het hart wordt geraakt, het hart wordt verbroken. Er komt een verslagen geest die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Het andere deel hoort het wel, maar het gaat het ene oor in en het andere uit. waar dat jaar in, jaar uit gebeurt, wat zien we dan? Verharding. Want tenslotte werken we het niet meer op en horen we het nauwelijks nog. We blijven dan als een mens die zichzelf bedoelt, die doof en blind is voor het werk van Christus. Het hart blijft in ongeloof voortgaan. En het kan zelfs zijn dat men boos wordt en men zich er tegen gaat verzetten, heimelijk of openlijk. Zo'n waarheid wil men dan niet, want die veroordeelt hen. Ze willen niet van genade zalig worden, dat is het eigenlijk. Ze dachten dat ze al aardig op weg waren met een mooie buitenkant. Men denkt dan zelfs wel dat men zo de hemel wel kan aandoen. Soms wordt men zo ontevreden met die leer waar Jezus gekomen is om verloren zondaren te zoeken en te zaligen uit genade, dat men een leer zoekt waar men het zelf kan doen, waar men zelf in staat is om te geloven en heilig te leven. Hier in dit hoofdstuk zien we tot 3 keer toe dat de Heere werkt. En tot 3 keer toe dat het verzet van de Joden toeneemt. Zo dat tenslotte Barnabas en Paulus uit de stad uitgeworpen worden. Paulus en Barnabas doen toch wat de Heere hen geboden heeft. En dan toch zien we dat zij verguisd, bespot en verjaagd worden. Ook al zijn wij als ambtdrager getrouw, dat betekent niet dat we niet verguisd of bespot of verjaagd kunnen worden. Als u getrouw bent, dan zult u weerstand ontmoeten. Als u door genade de weg van de Heere gaat, waartoe de Heere u oproept, zult u ervaren dat de Heere met u is. Ook daar is automatisch mee verbonden dat de duivel in het geweer komt. Vooral als u met vrijmoedigheid mag getuigen, dan zal de duivel proberen dat te verstoren. Hij zal alles proberen om u bang te maken, zodat u uw mond gaat houden. Hoe getrouwer dat u mag zijn, hoe meer vrijmoedigheid en geloof de Heer u zal geven om de tegenspreker te weerstaan en u vrij te maken. Deze vijandschap is dan een troost voor u. Gemeente, kent u daar iets van, dat u getuige mag zijn van die zaligmaker, Jezus Christus? Bent u begaan met zielen die hem nog niet kennen, die nog in donkerheid ronddwalen? Vergeet niet wat Romeinen 10 zegt. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? U zou kunnen denken dat het hier gaat om mensen die het evangelie net gehoord hebben, of die net toegebracht zijn. Ja, maar hier zien we ook dat er gesproken wordt over hen die hen vrezen. Ze moeten hier wel enkele maanden gewerkt hebben, en men denkt wel aan een half jaar, want het woord des Heren werd door het hele land verbreid. De gelovigen werden hier geconfronteerd met de strijd van de Joden en van alle die met hen meegingen. En toch zien we dat Paulus en Barnabas vrijmoedigheid van de Heere kregen om het woord van God te preken en te verdedigen tegen de Joden. Ze hebben met diezelfde vrijmoedigheid bevestigd dat zij geroepen waren om tot een licht der heidenen te zijn, om Christus aan de heidenen voor te stellen, niet alleen bij aanvang, maar ook bij voortgang. De Heer heeft de gelovigen niet alleen gezegend met de prediking die de Heer gebruikte om hen van dood tot leven te brengen, maar ook wat het betekent vergeving der zonde te ontvangen en wat het betekent om nu gerechtvaardigd te zijn, gerechtvaardigd door God. Ze hebben iets van die vrede ervaren. De discipelen waren vervuld met grote blijdschap en met de Heilige Geest, die niet alleen het geloof werkte, maar het ook versterkte en onderhield. Dat is ook vandaag nog. Waar de Heere gaat werken, zal Hij het ook onderhouden, zal Hij het ook versterken. En zij moeten gezongen hebben van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En uw naam ter ere leven, gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonder heen, gij zijt God, ja, gij alleen. Hoort u ook bij deze heidenen die komen, die bukken en zijn naam ter ere leven? Heb geen rust voor u daarbij mag horen. Amen.